Gemeente, wij lezen deze morgen uit Efeze hoofdstuk 5. Efeze hoofdstuk 5. Wij lezen vers 1 tot en met vers 14. Wij vervolgen onze serie over de Efezebrief in Efeze hoofdstuk 5. Wij lezen vers 1 tot en met vers 14. Paulus schrijft: daar wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heilige past. Evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn, maar veeleer past dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onrein of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heere wel behagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar is, of al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij: ontwaakt u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Eigenlijk is het christelijk leven niets anders dan de navolging van de Heer Jezus Christus. Het is de praktische uitleving van de inwonende Christus. Het normale christelijke leven is niets anders dan de uitwoning of de uitleving van de inwonende Christus. Navolging is in de Heilige Schrift een van de centrale thema's. Paulus zegt in Efeze 5 vers 1, wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen. God onze Vader wil dat wij zijn geliefde kinderen hem imiteren. Zodat wij op hem gaan lijken. De Heere wil ons in zichzelf terugzien. Zo vader, zo zoon. Als twee druppels water. Dat is wat de Heere met ons voor heeft. Zodat de mensen als ware gaan zeggen: zeg, jij lijkt als twee druppels water op de Heere Jezus Christus. Paulus is niet de eerste geweest die tot deze navolging oproept. Reeds in Leviticus 19 vers 2 zegt de Heer tegen Mozes: spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zeg tegen hem: heilig moet u zijn, want ik de Heer uw God ben heilig. Wees heilig, want ik ben heilig. Tot zesmaal toe lezen wij in Leviticus de opdracht om heilig te leven. Waarom dan? Nou, omdat de Heer een heilig God is. We zijn als zijn kinderen geroepen tot navolging en dat in het bijzonder wat betreft de levensheiliging. En daarbij hebben wij de belofte dat wij op een toekomstige dag volmaakt aan hem gelijk zullen zijn. We zijn voorbestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Immers, de zoon, de Heer Jezus, is de belichaming van Gods heiligheid. De gelijkvormigheid aan de Heer Jezus Christus is de zekere eindbestemming van elke gelovige in Christus. Maar totdat het zover is, worden wij opgeroepen om door genade gemotiveerd, omdat we in de greep van Christus liefde leven, om door de inwoning van de Heilige Geest de Heere na te volgen. Wees dan imitators Gods als geliefde kinderen. Nogmaals, Abba wil zichzelf in zijn kinderen terugzien. Maar let op, deze navolging betekent niet dat wij ons van de wereld terugtrekken. Dat wij ons als zonderlingen in een klooster of hoog op een berg afzonderen. Integendeel, in het hoge priesterlijk gebed bid de Heer Jezus: ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Ze zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik bid niet, zegt de Heer Jezus, dat u de geliefde kinderen uit de wereld wegneemt. Met andere woorden, wij moeten in de wereld leven, maar niet werelds leven. We zijn in de wereld, niet van de wereld. Wij zijn van God. Hoor je dat? We zijn gekocht en betaald met het kostbaar bloed van de Heer Jezus Christus, wat ook deze ochtend uitgereid zal worden als herinnering aan het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. We zijn uit de duisternis overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Maar tegelijkertijd staan wij, broeders en zusters, maar met beide benen in de modder van deze wereld. Zonder wereldgelijkvormig te worden. Zonder ons in de mal van deze wereld te laten kneden, want dan gebeurt het tegenovergestelde van je roeping om gelijkvormig te worden aan de Heer Jezus Christus. Nou, dat is de kern van ons Bijbelgedeelte. Ons leven in deze duistere wereld moet gekenmerkt worden door een wandel in het licht. Ik wandel in het licht met Jezus. En de wandel in het licht met Jezus, die kenmerkt zich door 1. Een radicaal breken met de zonde. 2. Een omgang met de zondaar, maar niet met zijn zonde. En 3. Door het ontmaskeren van de zonde. Dus ik wandel in het licht met Jezus. Wat kenmerkt die wandel? 1. Radicaal breken met de zonde. 2. De omgang met de zondaar, maar niet met zijn zonde. En 3. Het ontmaskeren van de zonde. Dat zijn de 3 punten die we met elkaar willen delen deze ochtend. Allereerst, de wandel in het licht kenmerkt zich door een beslist breken met de zonde. Nu, onder zonde verstaan wij alles wat in strijd is met het woord en de wil van God. Zonde is het door God gestelde doel missen. En dat doel is om God te verheerlijken en je voor eeuwig in hem te verheugen. Nu, de ongelovigen, zij die buiten Christus zijn, leven naar hun natuur in de zonde. Wij verwachten ook niet anders. Ze kunnen niet anders. Hun hart is zondig. Maar de Heere verwacht van zijn geliefde kinderen dat ze radicaal met de zonde breken. De profeet Jesaja zegt dat zo: vertrek, vertrek, ga daar weg. Raak het onreine niet aan, ga uit haar middenweg, reinig u. De Heere verwacht van ons, zijn geliefde kinderen, een algehele radicale afscheiding van alles wat in strijd is met zijn heilig wezen. Dat is een levensstijl die dus haak staat op de levensstijl van deze wereld. Maar daarom dat de Heere in Efeze 5 vers 3 zegt: maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden zoals het heiligen betaamt. Nou, we zijn hier al geliefde kinderen Gods genoemd en nu ook nog eens heiligen. Je bent een heilige, je bent een geliefd kind van God, wanneer je de Heer Jezus Christus mag kennen als je verlosser en Heer. Maar er staat hier dat wij... Hoe staat het er precies? Ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden. Gemeente, de waarschuwing tegen allerlei zonden is een vast onderdeel van het apostolisch onderwijs. De eerste gemeente volhardde bij dat apostolische onderwijs. En wij worden geacht om te volharden bij datgene wat apostelen ons hebben verteld in de Heilige Schrift. Nu noemt Paulus hier de zonde zonder ze te omschrijven. Paulus zegt dat deze dingen onder ons niet genoemd mogen worden. In de betekenis van omschrijven. Want dat omschrijven zou allerlei beelden op je netvlies kunnen oproepen, waardoor je jezelf bezoedelt. Met andere woorden, het past ons niet om daar de minste ruimte aan te geven. Letterlijk staat er zelfs dat het onder ons geen naam mag hebben. In die zin, er mag geen sprake van zijn, het mag onder ons niet voorkomen. Het zijn geen onderwerpen van gesprek. Nee, de Heere heeft zich duidelijk uitgesproken over deze zaken. Er mag onder ons geen sprake van zijn. Als liefhebbers van Jezus Christus worden wij opgeroepen om te breken met alle zonden. En vervolgens noemt de apostel 3 categorieën zonden. Hij noemt seksuele zonden, hij noemt de zonde van de hebzucht en de zonde van de tong. Hij zegt allereerst, er mag onder u geen sprake zijn van ontucht. Het hier gebruikte Griekse woordje, porneia, daar komt ons woordje pornografie vandaan. Het duidt op alle voorechtelijke en buitenechtelijke seksuele relaties. Denk daarbij aan prostitutie, bordeelbezoek. Denk daarbij aan samenwonen en alle seksuele activiteit buiten of voor het huwelijk. De Heere zegt, er mag onder u, mijn geliefde kinderen, heiligen, zelfs geen sprake van zijn. Want dit wil God uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de porneia. Het is de wil van God voor je leven dat je je verhoudt van elke vorm van buitenechtelijke, voorechtelijke, seksuele activiteiten. Nu in sommige delen van de kerk worden allerlei wereldse seksuologen nagesproken die beweren dat het goed is om voor je huwelijk seksueel wat te experimenteren en ervaring op te doen, zodat je niet als een groentje het huwelijk ingaat. Zo wordt het al verkocht. Maar gemeente, dat is volgens de norm van Gods woord de dwaasheid gekroond. Laat je niets wijs maken. De gemeente van Christus behoort de Heere na te praten en niet de wereldse seksuologen. Hij zegt, er mag onder u zelfs geen sprake van zijn. Ten tweede, er mag onder u geen sprake zijn van allerlei onreinheid. Dat is het tweede woord wat hij gebruikt. En daarbij moet je maar denken aan alle vergroeide seksualiteit. Daarbij kun je denken natuurlijk aan homoseksualiteit, maar ook aan pedofilie, aan seks met dieren, allerlei vreemde, vergroeide seksualiteit. Het duidt op seksuele perversiteit. De Heere zegt, laat er onder u, mijn geliefde kinderen, heiligen, geen sprake van zijn. Dat is iets wat we goed in onze oren moeten knopen, gemeente. Deze onreinheid heeft zowel betrekking op de daden als op de gedachten. Want deze zonden beginnen meestal in je gedachtenwereld. We fantaseren over de mogelijkheid of via YouTube en allerlei andere genade. Allerlei andere kanalen roep je dat op en voed je jezelf daarmee. Je denkt en fantaseert over de mogelijkheid en na verloop van tijd resulteert dat in de feitelijke zonde. De Heer zegt, scheid u af en houd niet vast aan het onreine. Breek daarmee, breek daarmee. Er mag onder u geen sprake van zijn en ook mag er onder u geen sprake zijn van hebzucht. Hebzucht. Oh, dat is de mentaliteit van iemand die nooit genoeg heeft, nooit tevreden, nooit gelukkig met wat hij heeft, altijd meer moeten hebben. Hebzucht, dat heeft ook te maken met het tiende gebod, waar de Heere zegt, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Dat is allemaal begeren of hebzucht. En dat gaat altijd ten koste van de ander. Er zijn overvallen gepleegd, kletspraatjes verspreid, er is mishandeld en gemoord en allerlei zaken verduisterd, allemaal uit hebzucht. De Heere God zegt dat voor dit soort dingen binnen de gemeente van Christus geen plaats mag zijn. Er mag onder u zelfs geen sprake van zijn. Met andere woorden, het breken met de zonde moet zo radicaal gebeuren dat het uitgesloten is. Het is geen gesprek, het is geen vergaderonderwerp, nog maar eens een keer het onderwerp op de vergadertafel, nee. En het is ook geen grappen of grollen of moppen van die aard. Het is opvallend dat Paulus seksuele zonde en hebzucht in één adem noemt. Vindt u dat niet opvallend? Oh, we praten zo makkelijk over seksuele zonde. Maar we maken ons veelal ook schuldig aan hebzucht. Wat is de overeenkomst? Oh, de overeenkomst dat beide gericht zijn op zichzelf. En beide gaan ten koste van een ander. Of het nu om een seksueel of materieel voordeel gaat, de ander wordt het door benadeeld en misbruikt. Hoererij en hebzucht worden door de apostel begeerte genoemd. De apostel Johannes doet dat. Hij zegt, oh, wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. De Heere zegt, u zult niet begeren, hoererij, onreinheid, hebzucht. Er mag onder u geen sprake van zijn, want je bent heilige. Je bent heilige. Dat betekent apart gezet van de zonde en toegewijd aan de driemaal heilige God. In vers 4 vervolgt Paulus deze lijst met de zonde van de tong. Hij zegt in vers 4 en evenmin van oneerbaarheid, dwaze praat, lichtzinnige taal, die onbeheerlijk zijn, maar veel eer pas dankzegging. Er mag onder u geen sprake zijn van oneerbaarheid of onwelvoegelijkheid. Weet je wat daarmee bedoeld wordt? Daarmee wordt bedoeld dat je te koop loopt met alles wat zeg maar met seks te maken heeft. Vuile taal, schuttingtaal, vuile moppen, suggestieve gebaren, obscene taal. Oh, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Waar je jezelf mee voedt, dat komt geheid naar buiten. De filmindustrie en de televisie en sociale media en allerlei dag, week, maand en dagbladen overspoelen ons met onwelvoegelijke taal. Als je wel eens een film bekijkt, krijg je altijd van die icoontjes. En bijna altijd staat er icoontje erbij van onwelvoegelijke of grove taal. Schandelijk, oneerbaar. Ach, broeders en zusters, laten wij nauwlettend toezien op waar wij onze gedachtenwereld mee voeden. Want waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Er mag onder u geen sprake zijn ook van dwaze praat of zotte taal. Zie je dat woord? Dwaze praat. En dat geldt iemand die praat als kip zonder kop. Platvloers, inhoudsloos, dwaas, dom, oppervlakkig gepraat. En dat kwam voor in de gemeente van Efeze. Heilige, geliefde kinderen. Zotte taal, het bouwt niet op. Weet je, het schept een oppervlakkige sfeer waarin geen ruimte is voor de taal van de schrift. Dwaze praat is voor de christen geen geaccepteerde uitlaatklep voor de spanningen van het dagelijks leven. En ook mag er geen sprake zijn van lichtzinnige of losse taal. Lichtzinnige taal, dat is de taal van mensen die gewaagde of grove toespelingen maken op het seksuele leven en daar allerlei suggestieve en dubbelzinnige opmerkingen over maken. Losse taal, het verraadt een lichtzinnige geest. Weet je, de grappenmakers in de Schouwburg en op tv moeten het voor een groot deel daarvan hebben. Van lichtzinnige, losse taal, suggestieve taal. De wereld schaterlacht om seksueel getinte grappen en grollen, om onderbroeken lol. De Heere zegt, laat er onder u, mijn geliefde kinderen, heilige, geen sprake van zijn. Laat dit soort losse taal niet over je lippen komen. Maar wat voor taal dan wel, Paulus? Als dat allemaal niet mag, wat voor taal mag er dan wel over onze lippen komen? Nou, laat er onder u sprake zijn, wat staat er van? Dankzegging. De lippen van Gods kinderen moeten overlopen van dankzegging en lofprijzing. Dank te alle tijden. Het geestvervulde leven kenmerkt zich door dankbaarheid. Dankzegging. In Efeze 5 vers 19 lezen we, spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zing voor de Heere, loof hem in uw hart en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Weet je, dat staat voor een leven waarin je de Heer dankt als geven voor al het goede in je leven. Hoererij, onreinheid, hebzucht, onwelvoegelijke, zotte of losse taal zijn de typische kenmerken van een mens zonder God. De christen, de geliefde kinderen, de heiligen, zoals Paulus aanspreekt, moeten daar radicaal mee breken. Scheid u af, spreekt de Heer. Nou, dat is dat het de Heer ernst is, dat blijkt wel uit vers 5. Vers 5. Want dit moet u weten. En let op, hij zegt dit dus tegen mensen die geliefd zijn en die heiligen zijn. Hij spreekt als heilige aan. Hij zegt, dit moet u weten. Nou, wat is nou zo belangrijk dat de gemeente krijgt te horen? Dat geen enkele ontucht plegen, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dit moet u weten, hiervan moet je doordrongen zijn, dit moet je beseffen. Letterlijk staat er zelfs wetende. Hij gaat ervan uit dat deze kennis bij de gemeente aanwezig is. Namelijk, dat geen enkele ontucht plegen, onrein of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Nou, dat betekent natuurlijk niet dat je, als je ooit een van deze zonden hebt gedaan, dat je niet in de hemel kunt komen, want dan komt niemand van ons in de hemel. Dan wordt niemand van ons zalig of behouden. Nee, het betekent dat wanneer je in je onbekeerlijke zondige staat voorleeft, er alle reden is om vraagtekens te plaatsen bij je christen zijn. Wanneer deze zonden gewoontepatroon geworden zijn in je leven, ben je waarschijnlijk nog niet overgegaan uit de dood in het leven. Nu, die genoemde zonden, die kenmerken de ongelovige wereld. En als ons leven door een van deze zonden beheerst wordt, zegt Paulus, onderzoek jezelf eens. Heb je Christus werkelijk leren kennen in een zaligmakende relatie? Hij is immers de zondeverlosser. Dat is wat we straks belijden met het avondmaal. Hij heeft mij verlost van mijn zonde. Hij heeft mijn zonde vergeven. Hij heeft mij gereinigd van mijn zonde. Weet je, ik kan hier niet voorbij gaan aan die bekende tekst uit 1 Korinthe 6. Waar Paulus inhoudelijk hetzelfde zegt. In 1 Korinthe 6 vraagt Paulus, waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? U echter doet onrecht en benadeelt, en dat nog wel aan broeders. Of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet. Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandkapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, let op, maar u bent schoongewassen. Ach, broeders en zusters, sommigen van u zijn dat geweest. Sommigen van u, ik weet het. Sommigen van u zijn het geweest, hebben deze dingen gedaan. Maar u bent schoongewassen. U bent geheiligd. U bent gerechtvaardigd. In de naam van de Heer Jezus. Door de geest van God. Maar als je je daar niet van bekeerd hebt. Als je daarin volhardt. Dan is er voor jou geen plaats in het koninkrijk van Christus en God. Dus de vraag is, wie beheerst je leven? Is dat koning zonde? Of is het koning Jezus de verlosser van zonde? In vers 6 gaat Paulus daar nog wat dieper op in. Hij zegt, laat niemand u misleiden. Oh, hier is dus iets wat mogelijk tot misleiding komt. Laat niemand u misleiden. Want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden. Het is belangrijk om te weten, ook als we zeggen God haat de zonde, dan bedoelt hij niet alleen maar de zonde van de ongelovigen. Hij bedoelt de zonde van u en mij. De gemeente is hier allereerst de geadresseerde. De Heer verdraagt of duldt de zonde niet in het leven van zijn kinderen. Iemand die met de psalmist uit volle borst zingt: God heb ik lief. Die kan niet volharden in de zonde, in het doen van wat God haat. Hoe kun je doen wat God haat en met je lippen zingen: God heb ik lief? De liefde tot God sluit de liefde voor de zonde uit. Het een verdraagt het andere niet. In de tijd van de apostel Paulus waren er zogenaamde broeders in de gemeente die beweerden dat de levensstijl van de gelovigen er niet toe doet. Wanneer je eenmaal een kind van God bent, altijd een kind van God, en dan maakt het eigenlijk niet meer uit hoe je leeft. Paulus zegt, dat is dwaalleer. En hij weerspreekt dat. Hij weerspreekt dat. Onder andere in Romeinen 6, mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen. Weet u nog? Volstrekt niet. Volstrekt niet. Nee, zegt Paulus, laat niemand je misleiden met inhoudloze woorden. Laat niemand je misleiden met droegredenen, met lege woorden, valse redeneringen. Laat je niet om de tuin leiden. Als u moeite heeft met zo'n boodschap, dan raad ik u aan om eens naar Paul Washer te luisteren, die deze onderwerpen keer op keer op keer behandelt. Kent u Paul Washer? Je kunt hem zomaar vinden, Paul Washer, als je het intoetst. Dan moet je eens luisteren naar wat hij over deze onderwerpen te zeggen heeft. Want blijkbaar dat er in de gemeente mensen zijn die je met lege woorden, ja dat noemen ze dan pastorale woorden, maar het zijn lege woorden en holle praat, geruststellen dat het er eigenlijk niet toe doet. Want je bent een christen en je kunt leven zoals je wil. Ach, dat zijn nutteloze woorden. Ze zijn niet doorademd, ze zijn niet geïnspireerd door de Heilige Geest, maar door de geest van deze wereld. Ze zijn hol. Paulus zegt, geïnspireerd door de geest van God. Deze mensen zijn, of Petrus zegt, bronnen zonder water, wolken die door een wervelwind voortgedreven worden, voor wie de diepste duisternis tot een eeuwigheid bewaard wordt. Want door zeer hoogdravende woorden, het zijn wel hoogdravende woorden, vol onzin te spreken, verlokken zij met de begeerte van het vlees en met losbandigheden mensen die daadwerkelijk ontvlucht waren aan hen die in dwaling verkeren. Daar waar men blijvend ongehoorzaam is aan Gods woord, wordt de toorn van God opgeroepen. Hij ziet het niet door de vingers. De grote dag van Gods toorn is nabij en wie kan bestaan? Alleen zij die geborgen zijn in de Heere Jezus Christus. Dit is dus het moment dat ik het ABC van het evangelie verkondig. Alleen zij die geborgen zijn in de Heere Jezus Christus. Die in onze plaats en voor onze zonde zijn leven heeft gegeven aan het kruis op Golgotha. En dus die gebroken hebben met de zonde, omdat ze de zonde verlosser hebben leren kennen. Alleen zij kunnen bestaan voor een driemaal heilig God. En daarom kunnen ze ook zonder angst bestaan voor die driemaal heilige God. De Bijbel zegt, vertrek, vertrek, ga daar weg. Raak het onreine niet aan, ga weg uit haar midden. Nou, tot zover de oproep om te breken met de zonde. Ten tweede, de omgang met de zonde. De omgang met de zondaar, maar niet met zijn zonde. Vers 7 tot 10. De wandel in het licht kenmerkt zich door liefdevolle relaties met ongelovigen. Ja, zonder dat wij ons inlaten met hun zonde. Hij zegt in vers 7, wees dan hun metgezellen niet. En Paulus gebruikt hier een term uit de zakenwereld. Hij zegt, wees geen vernoten met zulke zondaren. Heb geen deel aan de zonde van anderen. Word geen compagnon. Word geen partner van de kinderen der ongehoorzaamheid. Nou, natuurlijk betekent dat niet dat wij ons in het algemeen van de ongelovigen distancieren. Dan zouden we ons uit deze wereld moeten terugtrekken. En dat is, als we gehoord hebben uit Johannes 17, niet de bedoeling. Nee, het betekent dat je geen deel hebt aan de zonde van de zondaren met wie je omgaat. Probeer met andere woorden geen vrienden van ze te worden door met hun zonde mee te doen. Door je in handel en wandel en uiterlijk aan te passen. Want als zij dingen doen die in strijd zijn met Gods woord, ga dan niet met hen mee. Distancieer jezelf van hun handel en wandel. Natuurlijk zijn wij geroepen om liefdevolle relaties aan te gaan met onze ongelovige buren. Hoe zullen wij hen anders ooit kunnen winnen voor de Heer Jezus Christus? Maar dat doe je niet, zegt Paulus, door een compagnon te worden in de zonde. Je bereikt de wereld niet door steeds meer een beetje naar hun kant op te schuiven. Door water in de wijn van het evangelie te doen. Door het op een akkoordje te gooien met de zonde. Nee, wij behoren onze naaste liefde hebben en te helpen waar we kunnen. Maar we hebben geen deel aan en we doen niet mee met hun zonde. En waarom kunnen we dat dan niet? Nou, vers 8. Want, verklarende wijs, want... Ik ben niet zijn hun metgezellen in het kwaad. Waarom niet? Nou, u was voorheen duisternis. Maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. U was voorheen duisternis. Die duisternis wijst op twee dingen. Op onwetendheid en op zonde. Onwetendheid en zonde. De Heere zegt, u was voorheen duisternis. Met andere woorden, gemeente, vroeger leefden wij niet alleen maar in de duisternis. Nee, hij zegt, wij waren duister. Je was duister. Dat was onze vroegere staat. Onze vroegere staat kenmerkte zich door duisternis. De ongelovige is duisternis. Nou, op de klankhof lijkt het net alsof wij de ongelovigen veroordelen. Maar dit zijn niet onze woorden, dit zijn de woorden van de Heere zelf. Dit is Gods diagnose van de complete ongelovige wereld. Hij zegt, die hele ongelovige wereld is duisternis, zoals we dat zo mooi geïllustreerd gezien hebben, met die wereldbol en die donkere handdoek daaroverheen. Prachtig, het is precies zo, zegt de Heer. De ongelovige is duister. En daarom ook dat de ongelovigen geestelijke zaken niet kunnen begrijpen. De ongelovige kan het licht niet zien. Daar is hij geestelijk blind voor. Er was eens een grot die zijn hele leven in de duisternis had geleefd. En op een dag hoort die grot een stem die zegt, kom. Kom in de zon en zie het licht. En de grot zei, licht? Wat is licht? Er bestaat geen licht, er is alleen duisternis. Dat is de ongelovige die geen weet heeft van het licht. Maar uiteindelijk gaat de grot naar buiten, hij wordt omringd door het licht. En buiten zichzelf van verwondering zegt de grot tegen de zon, kom in de grot en zie de duisternis. En de zon zei, duisternis. En de zon ging de grot binnen om de duisternis te zien. Maar er was geen duisternis, want de grot werd licht. De zon kan niet in de duisternis verblijven. Waar de zon is, is het licht. Nou, zegt Paulus, dat is precies het leven van de gelovigen. Wij die de Heer Jezus Christus kennen als redder en Heer, wij zijn niet langer in de duisternis, wij zijn licht in de Heer. En waar wij gaan, gaat het licht van Christus aan, daar gaat het licht van Christus stralen en verdwijnt de duisternis. Wandel als kinderen van het licht. En dat is ook wat de Heer Jezus zegt. De Heer Jezus zegt, u bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor alle die in het huis zijn. Wij zijn met andere woorden de reflectors van Gods licht. Als het licht van de wereld, zegt hij, laat zo uw licht schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is, verheerlijken. Jij bent licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Hoe kan het, gemeente, dat in onze maatschappij, in onze Nederlandse maatschappij, het al donkerder wordt? Terwijl de kerk licht is. De kinderen van God licht zijn. Is er misschien sprake van een geestelijke zonsverduistering. Is de kerk misschien zoveel opgeschoven naar de wereld, dat het eigenlijk een vaag lichtje is geworden wat weinig zoden aan de dijk zet? Je hebt het licht in de Heere. En de Heere zegt, leef nu overeenkomstig het licht dat je hebt ontvangen. De Bijbel zegt het zo, het licht schijnt in de duisternis heeft het niet gegrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat alle door hem geloven zouden. Let op broeders en zusters, we zijn alleen maar licht in de Heere. Van onszelf hebben wij geen licht. Het is alleen door je positie in Christus, het licht van de wereld, dat je licht bent. In dat opzicht zijn we net als een gloeilamp. Een gloeilamp die je in de winkel haalt, heeft van zichzelf geen licht. Integendeel, een gloeilamp is van zichzelf donker. Een lamp geeft pas licht als hij is aangesloten op het lichtnet. En zo is dat ook met ons als gelovigen in Christus. Zijn wij licht? Als wij licht zijn, dan is er geen plaats meer voor de duisternis. Daar waar het licht binnenkomt, verdwijnt de duisternis automatisch. Vers 8b, u bent licht in de Heere. Vers 9, want de vrucht van de geest, of de vrucht van het licht, bestaat in goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heere wel behagelijk is. Omdat de Heilige Geest ons in Christus heeft gedoopt, zijn we licht in de Heer. En door zijn inwoning groeit de vrucht van de Geest in ons leven. Nu staat licht voor alles wat zedelijk goed en wat liefdevol en wat waarheid is. Het staat voor rechtvaardigheid, alles wat recht is. Het staat voor alle afwezigheid van leugen en bedrog en ongehoorzaamheid en achterbaksheid. Leven in het licht sluit de duisternis uit. Waar het licht is, kan de duisternis niet bestaan. In hoeverre is het licht van Christus realiteit in jouw leven? In hoeverre is het licht van Christus realiteit in je huwelijk? In hoeverre is het licht van Christus realiteit in je seksuele leven? Daar waar het licht van Christus regeert, verdwijnt de duisternis automatisch. En Christus, het licht van de wereld, heeft de duisternis overwonnen. Wandel in het licht met Jezus. Nou, hoe kun je daar nou zeker van zijn? Dat je in het licht wandelt. Je wil daar zekerheid over. Nou, er staat in vers 10, beproef. Beproef wat de Heer wel behagelijk is. Datzelfde woord, beproef, dat lees je ook in Romeinen 12, vers 2, waar het vertaald wordt met onderscheiden. Het is het Griekse woordje dokimat zijn. Beproef, onderken, keur wat de Heere wel behagelijk is, wat hem vreugde verschaft, wat zijn zegen heeft, wat zijn goedkeuring wegdraagt, waar hij zich over kan verblijven. Het gaat hier om toetsend, keurend kennen wat hem wel behagelijk is. Nou, dit onderscheiden en dit beproeven vindt plaats in het licht van Gods woord. De Heilige Schrift is de maatstaf, de toetssteen, de norm. En als het beproefde de toets kan doorstaan, dan weten wij ook dat het God wel behagelijk is, dat het zijn goedkeuring wegdraagt en hem verheugt. Broeders en zusters, nu wij Christus in een zaligmakende relatie hebben leren kennen, gaat het er niet meer om dat wij het leuk en goed hebben. Nee, de vraag is, valt het bij de Heere God in de smaak? Draagt het zijn goedkeuring weg? Is hij er blij mee? Dat is doorslaggevend. Wanneer het beproefde de toets van de schrift niet doorstaat, dan is er voor ons voldoende reden om het af te wijzen. Broeders en zusters, is je leven de Heere wel behagelijk? Laat de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, o Heere, mijn rots en mijn verlosser. Het leven in het licht onderscheidt zich door een radicaal breken met de zonde, de omgang met de zondaar, maar niet met zijn zonde. En ten derde, en tot slot, het leven in het licht ontmaskert de zonde. Het leven in het licht ontmaskert de zonde. Vers 11. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Het licht ontmaskert de zonde. Dat woord ontmaskert betekent onthullen, de ware aard ervan laten zien. Het legt de zonde in zijn ware gedaante bloot. Weet je, wanneer je in een donker huis het licht aandoet, zie je wat daar aanwezig is. Tijdens het kindermoment werd dat mooi geïllustreerd. Dan kom je, zijn kinderen verstoppertje aan het spelen in een donkere kamer. Dan doe je het licht aan. Dan zeggen ze allemaal uit dat licht. Ze zijn niet blij met dat licht. Ze hebben zich verstopt. Want dat licht ontmaskert. Dat vertelt precies waar je zit. Het ontmaskert de zonde. Weet u, soms heb je, ja dat gebeurt misschien alleen bij ons thuis, maar soms gebeurt het wel dat mevrouw de ramen heeft gelapt. Ze heeft gestoft. Ze heeft gestofzuigd. En dan schijnt de zon door de ramen. Nou, je gelooft het niet. Streep op de ramen en het stoft dwarrelt door het huis. Dat heeft ze net allemaal gedaan. Ik zei, ik heb een propere vrouw. Ik heb een propere vrouw. Maar toch is dat zo. Want de zonde laat alles, of de zon moet ik zeggen, de zon laat alles zien, openbaart alles. Het ontmaskert de duisternis. En dat heeft meer met je dagelijks leven te maken dan met een preek. Een leven in het licht, let op, een leven in het licht ontmaskert de duisternis, de zonde. Natuurlijk is het zo dat we de zonde zonde moeten blijven noemen in de gemeente zonder allerlei verzachtende termen te gebruiken. Maar in onze tekst ligt de nadruk op de levenswandel. Hij zegt, want wat heimelijk vers 12 door hen gedaan wordt is te schandelijk om zelfs maar te noemen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt is licht. Met andere woorden, in plaats van met de zondaren mee te doen en deel te hebben aan de werken van de duisternis, zijn we geroepen om de werken van de duisternis te ontmaskeren. Zodat het ware karakter ervan zichtbaar wordt. Wanneer iets door het licht ontmaskerd wordt, wordt het zichtbaar. Het schandelijke, het zinloze, het goddeloze karakter wordt zichtbaar. En vervolgens zegt Paulus, want al wat openbaar maakt is licht. Alleen het licht is in staat om openbaar te maken. Openbaar betekent voor iedereen zichtbaar, hoorbaar, waarneembaar. Het wordt onthuld als ware, het wordt in de openbaarheid gebracht. Voor iedereen wordt het zichtbaar. En die onthulling wil de Heere gebruiken om te overtuigen van zonde. En gerechtigheid en oordeel. En de noodzaak om in Christus te geloven. Zodat ongelovigen die nu nog in de duisternis wandelen, licht worden in de Heere. Nu in vers 14 geeft Paulus een samenvatting van de wandel in het licht. Vers 14, onze laatste tekst. Daarom zegt hij, ontwaakt, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Nou, niemand weet precies waar Paulus dit citaat vandaan heeft. Sommige uitleggers denken aan een oud christelijk paas of dooplied, wat in de eerste gemeente gezongen werd. Maar met zekerheid kunnen we daar niets over zeggen. Maar in dit verband zijn de geliefde kinderen, de heiligen, de eerste geadresseerden. Dus tegen hen, de kinderen Gods, de geliefde kinderen, en tegen de heiligen wordt gezegd, ontwaakt u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Met andere woorden, geliefde kinderen, word wakker. Word wakker, slaapkop. Het lijkt mij dat grote delen van de kerk in slaap zijn gedommeld. Velen leven in de greep van deze wereld, van het materialisme, van de immoraliteit, van de oppervlakkigheid, waardoor het licht verduisterd wordt. Daarom dat er nog niet zo lang geleden dat boek op de markt verschenen is. De godsverduistering in Nederland. De godsverduistering. Met andere woorden, het lijkt wel of het licht zijn kracht verloren heeft. Wij belijden weliswaar kinderen van het licht te zijn, maar velen hebben niet radicaal gebroken met de zonde. En daarom, zo luidt het woord van de Heere, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. Sta op uit de geestelijke doodslaap. En daarmee wordt natuurlijk niet de dood in zonde en overtredingen bedoeld. Hey, ben je erbij? Daar wordt dus niet de dood in zonde en overtredingen mee bedoeld. Nee, het gaat hier om doodsheid, koudheid, matheid, onbewogenheid. Het gaat om dode orthodoxie. Het is een indringende oproep om tot een daadwerkelijke verandering van ons levensgedrag te komen. Alle lauwheid weg. Alle matheid weg. Alle kletspraat weg. En ernst te maken met de navolging van Christus. Oh ja, je kent Christus als zaligmaker. Maar hij is niet een levende werkelijkheid. Je leeft niet met hem en voor hem. Oh, zeg je, maar dat doe ik wel. Oké, waaruit blijkt dan? Spreek je dagelijks met hem en over hem? Hoeveel tijd investeer je in je relatie met de Heer? Lees je zijn woord nog wel? Breek je wel met de zonde? Word wakker, slaper. Heeft het daar misschien mee te maken? Dat sommige mensen zeggen hier in de gemeente, het lijkt wel een beetje mat. Oh, je kunt zeggen, dat komt door die prediking. Onzin! Dat komt niet door die prediking. Het heeft met jouw hart te maken. Dat heeft met jouw hart te maken. En jouw leven met de Heer. Daar heeft het mee te maken. Word wakker, slaper. Ontwaakt gij die slaapt. Sta op uit die geestelijke doodsheid en lauwheid. Breek met de zonde. En leef voor Christus. Paulus zegt en dit en meer. Omdat wij het beslissende tijdstip kennen. Namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat we uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is vergevorderd, de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. U bent alle kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht, wij zijn niet van de duisternis. Laten wij dan ook niet, evenals de anderen, slapen. Maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts. En zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde. En met de hoop op de zaligheid als helm. Gemeente, wij moeten alert zijn op de tekenen van de tijd. Wij leven in een al duister wordende wereld. Daarom wees wakker en wees een enthousiaste en onverschrokken volgeling van Jezus, een imitator van God als geliefde kinderen. En laten wij daarbij letten op de koning der eeuwen. Zijn voetstappen worden al gehoord. Maranatha. Amen. Laat ons samen bidden.